Nieuw.
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 Nieuwtoon. Een vernieuwend vertrouwd geluid in de wereld van advies en accountancy. Ontdek het op nieuwtoon.nl. Nieuwtoon. Advies en accountancy.
Wat ik wilde vragen. En geloven jullie nou nog dat Vladimir Poetin echt van plan zou zijn om verkiezingen van de VVD-voorzitter te verstoren? Want dat hoorde ik vanmorgen.
Nou, je kunt nooit uitsluiten dat hij er ergens nog een poppetje zou willen neerzetten. Dus, ja,
de baas van de VVD, dat is belangrijk genoeg voor Poetin, denk je?
Ja, met een lijntje in het Kremlin.
Ja, en een slecht beveiligde VVD-site. Ja.
Dat is toch weer erg onprofessioneel, want we weten dat het niet werkt. Bij het CDA zagen we dat eerder ook. Bij Bijeen, geloof ik.
Het gaat altijd mis.
Het gaat gewoon mis. Ja. Dus begin er dan ook niet aan.
Gewoon met de hand opsteken.
Ja, maar goed, dat Onno Hoes gaat winnen, toch? Dus in die zin, ja, waar gaan deze verkiezingen eigenlijk over?
Over Onno Hoes. Over hoeveel steun, of het 80 of 94 procent is.
Ja, 99, 98. Net als in de Oekraïne met de referenda.
Ja. Hey, zeg, dit is Nieuwsroom Den Haag van vrijdag 7 oktober. En vandaag zitten we dus niet in Den Haag, ook niet in Amsterdam trouwens.
In Hilversum.
In Hilversum op het Mediapark. We zouden op een podium zitten, maar kleine technische probleempjes. Nu zitten we in een kelder. Het is net niet hetzelfde.
Ik ben wel beledigd nu.
Ik had me hier echt enorm op verheugd.
Maar
op
we hebben podium. Publiek. En misschien wil je in je eentje heel hard klappen even.
Ja.
Dank je.
Oké, wat ver, dank je wel.
En we hebben zelfs een draaiboek. Wat is dit?
Ja, omdat het hier een beetje...
Helemaal van de leg. Niet in Amsterdam, een draaiboek. We hebben het niet op het podium.
We gaan vandaag niet improviseren.
Oh jee.
Ik ken jullie beter dan dat. Ja. Wat je in ieder geval wel krijgt, zoals altijd, is Sophie van Leeuwen, Leendert Beekman. Ik ben Mark Beekhuis. En we gaan weer gewoon de politieke week van Den Haagse verslaggevers van BNR doornemen. Ik zat te denken...
Het was weer zo'n erger dan erg week.
Ja.
Kan het nog erger?
Ik wil iets heel ergs laten horen.
Nou, hij stelt heel duidelijk, bijvoorbeeld het stikstofkaartje moet van tafel. Hè? Aan de KDW's moet je kijken of die uit de wet kunnen. We moeten heel goed kijken naar natuurherstel. Hoe is de staat van de bodem? Waar moet dat gebeuren? In plaats van generiek overal maar boeren uitkopen. Hij noemt heel duidelijk verkeer en industrie, hè, die ook een verantwoordelijkheid hebben. Niet alles moet op het bordje van de boeren worden gelegd. Veel te veel focus op de boeren gehad.
Hij zegt ook, we hebben duidelijk een stikstofprobleem. Binnen een jaar moeten er 500 tot 600 boeren worden uitgekocht. Vrijwillig, dan wel niet gedwongen. Want de ruimte is nodig om bijvoorbeeld te bouwen en de pasmelders te helpen.
Ja, ik zeg het weer. Jullie journalisten luisteren gewoon echt totaal niet wat Remke zegt. Ja, ik snap wel dat het leuk is om het te framen. Ze moeten worden uitgekocht. Nee, hij heeft gezegd, dit stukje mag je niet knippen. Niet. Knippen.
Dat moet je ook niet tegen ons zeggen, dat je niet mag knippen. Dan gaan we dat doen. Maar ik dacht toch even, misschien moeten we mevrouw van der Plas, dit is nu Caroline van der Plas van de Boerburgerbeweging, uitleggen hoe de verhouding is. Ze is een journalist geweest, zou het moeten weten. Journalisten stellen dan de vragen, dan geven de politici de antwoorden. Dat is of ze ontwijken, mag ook. En daarna kijken wij wat we met het bandje doen, toch?
Ja, tegenwoordig zijn het de politici die filmpjes knippen.
Maar
en,
dat moeten ze zelf weten.
Husselen.
Dat is PR en propaganda. Maar als wij denken, we knippen hier wel, ja, dan is het nuttig. Ja.
Maar we hebben het niet helemaal geknipt, want haar punt is gemaakt.
Nou, daarna ging ze nog allerlei dingen uitleggen. Wat mij trouwens ergerde, ik wou je eigenlijk het woord geven, maar misschien dat ik de rant zelf even af ga maken. Zelf heeft ze, en mensen die de podcast luisteren moeten maar even terugspoelen, heeft ze het over, ja, dat uitkopen, dat heeft ze het over. Gebruik jij haar woord, dat uitkopen? Ja. En dan zegt ze, ja, maar journalisten luisteren niet. Dat uitkopen, dat kan niet.
Nou, het gaat er vooral om verplicht uitkopen. Ik zeg ook heel duidelijk, later in het interview, maar mevrouw van der Plas, ik zei ook vrijwillig, ofwel verplicht uiteindelijk. Maar ik was daar heel duidelijk over. Maar goed, ze vond dat de journalisten niet goed genoeg naar Remkes geluisterd hadden, zoals we net hoorden.
Ja.
En ze wilden het vooral niet over uitkopen hebben, want er waren zoveel andere factoren waar eerst naar gekeken kan worden. Boeren die al willen stoppen. Innovaties. Verhuizing. Okay. Dus voordat er uitgekocht moet gaan worden. Ja.
Er zijn allerlei andere stadia daarvoor.
Daar hadden we absoluut alles waar. Daarvoor hadden wij
maar ze gebruikt zelf het woord en ze verwijt vervolgens jou dat jij natuurlijk het woord ook gebruikt. Dat vind ik heel gek. En bovendien, we gaan er zelf over. Hey, daar gaan we straks nog veel meer over hebben. Over stikstof en over de nieuwe minister die daar bij landbouw bij hoort. Misschien eerst even... Ja, precies. Misschien eerst even de algemene financiële beschouwingen doornemen. Dat was een hele rare week ook, Sophie.
Nou, vooruit, ja. Het was eigenlijk begon het met die bom. Er waren eigenlijk een aantal bommen die afgingen. Onder andere bij de PvdA, maar ook de brief over de energierekening. 23 miljard euro of meer. Misschien wel 40. En die landen vlak voor dus de beschouwingen in de Tweede Kamer. Dat was toegezegd. we hebben een plan. We weten niet precies hoe het gaat kosten. We weten niet hoe we het gaan betalen. En Jesse Klaver die kraaide echt victorie met zijn duurste motie ooit. Want ja, dat had hij toch maar mooi binnengesleept.
De prijsplafond, het voorstel van GroenLinks en de Partij van de Arbeid hebben gedaan. Dat wordt nu overgenomen door het kabinet. En dat is heel goed nieuws. Want 2 weken geleden bij de politieke beschouwingen, het was nog een beetje mager. En nu zie je gewoon dat ze eigenlijk zo goed als op het plan zitten wat we hebben bedacht.
Mensen met een warmtepomp kunnen rustig slapen?
Ja, mensen met een warmtepomp kunnen rustig slapen. Hier zijn echt niet alle problemen mee opgelost. Dat is ook nooit de bedoeling geweest van dit plan. Maar heel veel Nederlanders zijn hiermee geholpen. En nu is er de rust om te werken aan structurele oplossingen. Dus aan het oplossen van armoede. Want dat is uiteindelijk de reden waarom mensen hun rekening kunnen betalen. Maar ook aan het verder verduurzamen van huizen in Nederland. Zodat volgende winter die rekening gewoon omlaag gaat.
Dit gaat miljarden extra kosten, meneer Klaver. Waar gaat u dat van betalen?
Het is denk ik wel de duurste motie die we ooit hebben ingediend. Daarmee
hoe duur?
Nou, de prijs 2 weken geleden was 10 miljard voor het prijsplafond. En het wordt nu 20 miljard. En het is iedere euro waard. Ik denk echt, de boodschap aan Nederland moet zijn vanuit Den Haag. Whatever it takes om ervoor te zorgen dat gezinnen deze winter doorkomen.
Iedere euro, heel veel huishoudens hebben het geld helemaal niet nodig.
Nee, maar de problemen die zich nu opstapelen zijn zo groot dat het zulke grote groepen raakt. Dat ik denk dat het verstandig is dat we dit plafond erin bouwen. En de mensen met de hoogste inkomens die ook het meeste verbruiken. Ja, een groter gedeelte valt daar buiten. Dus ik denk echt dat dit heel verstandig is. Whatever it takes, want de prijs van mensen die in de schulden komen is veel hoger dan dat we nu preventief ingrijpen.
MKB, is het genoeg?
MKB weet ik nog niet, omdat er is een regeling aangekondigd. Maar de precieze parameters, op basis waarvan ze hoe ze dat gaan berekenen, dat weet ik niet. Dus ik kan daar pas, vrijdag komt dat geloof ik, dan kan ik daar pas over oordelen.
Dit is fascinerend. Dit is de begrotingsbehandeling. En allerlei dingen over de begroting weten we niet aan het begin van die dag.
We weten eigenlijk helemaal niks. En dat bleek ook tijdens het debat gisteren, dus donderdag, met Sigrid Kaag. De nieuwe minister van Financiën, die staat hier haar eerste begroting te verdedigen. En het is één grote gatenkaas. We weten niet hoeveel het kost. We weten niet wanneer en hoe we die rekening gaan betalen.
Zal ik eerst nog even naar een dagje daarvoor gaan? Want toen begonnen ze met, want gisteren had je Kaag die antwoord gaf op de vragen. Maar de dag daarvoor, toen het debat bijna stond op het punt te beginnen. Toen liepen er al allerlei mensen naar de microfoon en zeiden, kunnen we dit debat wel hebben?
En we beginnen, zoals het een goed gebruik is, met een aantal punten van orde. de heer Nijboer, PvdA.
Ja, voorzitter, we hebben gisteren een aangepaste begroting gekregen, maar er zit een enorm gat in van 10, 20, misschien wel 30 miljard euro wat het prijsplafond kost. En dat niet is gedekt. En het kabinet zegt, daar komen we bij voorjaarsnota op terug. Maar dat vind ik niet acceptabel. We bespreken vandaag de begroting voor volgend jaar. En ik wil weten hoe dat wordt gedekt. En het is ook belangrijk voor ons. Ik heb een tegenbegroting gemaakt met mevrouw Matoeg. En wij hebben dat allemaal netjes gedekt. Maar als wij allemaal voorstellen kunnen doen en we kunnen tegen het kabinet zeggen, dekt u het maar bij voorjaarsnota of we dekken het bij voorjaarsnota, dan hebben we een heel ander debat vandaag als dat tot de mogelijkheden behoort. Dus daar wil ik graag een reactie op en ik doe dit mede namens de heer Van Raan van de Partij voor de Dieren.
Ik kijk straks even naar het kabinet of ze daar nu op willen reageren of morgen. Want dit is eerste termijn aan de kant van de Kamer. Ik kan ook de vraag doorgeleiden nu richting kabinet en dat het kabinet daar morgen op terugkomt.
Ik wil graag nu een reactie.
De heer Omtzigt.
Ja, voorzitter. Een begroting behandel je pas als de begroting hier ligt. En ik wil gewoon weten hoe die er precies uitziet. En het gaat niet om kleingeld, het gaat inderdaad misschien om 20 miljard.
De heer Van Wijnberg, D66.
Ja, voorzitter, even op het verzoek van de heer Nijboer. Ja, volgens mij is dat nou precies een punt voor het debat. Om het met elkaar te hebben. Ik lees in de brief overigens wel dat er ook een aantal dekkingsbronnen is. En de vraag is uiteindelijk, dat weten we nu gewoon nog niet, hoe de gasprijs zich ontwikkelt en of we misschien genoeg geld al hebben of dat er toch nog een tekort is. Dus ik vind het een hele valide vraag van de heer Nijboer, maar volgens mij ook een typische vraag die we juist in dit debat vandaag kunnen bespreken.
Heer Heijnen, VVD.
Ja, voorzitter, gemakshalve sluit ik me daar volledig bij aan.
Heer Asserkan, denk.
Ja, voorzitter, ik vermoedde al dat een beetje de opzet was van de coalitie, maar zo werken de begrotingsregels volgens mij niet. En we hebben de vorige keer gezien bij de algemene politieke beschouwingen, omdat het kabinet haar huiswerk niet gedaan had, te laat kwam met het prijsplafond, is dat we de hele dag, misschien wel 2 dagen, als een soort brainstormsessie voor het kabinet fungeren. Ik wil graag meedenken. Maar wel op basis van voorstellen die uitgewerkt zijn en een begroting die gewoon sluitend is.
Ja, dankjewel. Kijk ook even naar de heer Gindis.
Nou, voorzitter, dit lijkt me een prima onderwerp voor het debat.
Mevrouw Inge van Dijk van het CDA.
Ik vind dat we het nu in het debat moeten bespreken.
Dank u wel. Ja, de heer Omtzigt, u had al wat vragen gesteld die ik heb doorgeleid.
Ja, nou, maar voorzitter, even voor wat hier gebeurt. Het kabinet zegt, wij gaan het energieplafond doen. Dat kan 25 miljard kosten. Dat zouden we kunnen dekken uit...
Ja, maar ik ga u even onderbreken, ja, want we gaan nu wat meer de inhoud in. En het was een punt van orde. Dus
ja, maar voorzitter, dit is een punt van orde.
Ja, dat is het precies. Een punt van orde. Kan je een debat hebben als je geen eens een begroting hebt? Over dat debat.
Ja.
Over die begroting bedoel ik.
Ongelooflijk. Nou, het kan dus wel, want de coalitie had het mooi afgestemd. En
ja, er zat een patroon in, hè? Wie er tegen en wie ervoor waren.
Het is gewoon...
een heel duidelijk patroon zat daarin.
Alle ruimte voor Kaag.
Mag ik het schaamteloos noemen? En oude bestuurscultuur. Ja, de nieuwe mochten we niet meer benoemen. Maar is dit niet gewoon
Nou, de nieuwe bestuurscultuur is eigenlijk het probleem voor je uitschuiven. Want wat we weer zien, en wat we al heel vaak in Den Haag gezien hebben... En dat zie je, daar gaan we het zo meteen ook over hebben. Ook weer bij het stikstofprobleem, met het jaartal... is dat er een gezocht wordt naar een tijd ergens in de toekomst. Dit keer de voorjaarsnota... En dan gaan we het oplossen. En zo wordt het probleem vooruitgeschoven. En eigenlijk is het niet zo heel erg lastig als je dat gat in de begroting... Natuurlijk weet je niet wat het gaat kosten, maar je kan wel zeggen... een richting van dekking geven. Dus ofwel we laten het in de staatsschuld lopen... of we gaan zoeken naar bezuinigingen. En dan kom je al snel uit bij de zorg, onderwijs, veiligheid, hè, politie, noem het maar op. Of je gaat kijken naar vermogens. Wat ook een afspraak was.
Er zijn allerlei plekken waar je het
maar
kan vinden.
Maar dat kijken naar vermogens, en ik denk dat... de tactiek om het naar het voorjaar te doen... dat dat heel duidelijk is... omdat er niet naar het IBO-rapport vermogens gekeken... mag gaan worden in dit jaar.
Een IBO
nog
is een ambtenaar-rapportje.
Volgend jaar bij de voorjaarsnota... kan je niet aan de knop belastingen draaien. Dus dan heb je alleen nog maar staatsschuld... en mogelijk belastingen over.
Ik denk dat sommige Kamerleden nu misschien gerustgesteld zijn hiermee... want die wilden helemaal geen bezuinigingen. Hoe ging Kaag hiermee om? Want dit waren haar eerste algemene financiële beschouwingen... als minister van Financiën.
Nou, die stond er als een volleerd diplomaat te vertellen hoe erg
dat
is het
vak ook.
In de wereld. Het is crisis. En het ging natuurlijk over, Nord Stream. Het ging over, we hebben geen idee hoe deze oorlog zich
Dit
gaat ontwikkelen.
Dit is zo'n unieke extreme situatie.
Dat was nog niet de bedoeling, maar...
Mag best hoor.
Ja, oké.
Dit is zo'n unieke extreme situatie dat het ook past om als overheid naast de mensen te staan... en de bedrijven waar dat nodig is en dan te zeggen... met de mogelijkheden die we hebben. We gaan dit zorgvuldig aflopen. Het is heel lastig om te zeggen of we op inderdaad 10, 11 miljard koersen... of een heel erg scenario van 40 miljard. Maar wij willen dit dekken. Alleen dit is niet het moment waarop we dat op een geïnformeerde, verstandige manier kunnen doen.
Ik moet trouwens wel even erbij zeggen dat de oppositie, PvdA en GroenLinks, hadden natuurlijk gevraagd om het prijsplafond. Dus het is ook wel weer, het probleem is ook deels veroorzaakt... omdat de linkse oppositie hier zo keihard op heeft aangedrongen.
Ik hoorde Nijboer net zeggen, ik heb een tegenbegroting gemaakt en we hebben het opgelost.
Ja, natuurlijk. Door de staatsschuld op te laten lopen.
Maar dat is een keuze. Is een keuze.
Vermogende te laten betalen.
Ja, maar zeg je in ieder geval, wij kiezen dat.
Ja.
En de regering, de coalitie zegt, wij kiezen misschien ooit een keer.
Die willen daar nu...
Die willen daar niet aan denken.
Nou, de VVD wil dit ook niet. Dus die zijn er onderling ook niet uit. En dat gesprek moet liefst later volgend jaar plaatsvinden.
Ja. En Kaag was ook wel heel duidelijk in het debat. Ze zei, ik had dit me ook anders voorgesteld. Zei ze.
Natuurlijk, maar iedereen had zich dit jaar anders voorgesteld.
Het is historisch wat er gebeurt. Ik denk dat er nog nooit een minister van Financiën heeft gestaan... met zo'n groot gat in een begroting.
Maar hoeveel jaar maken wij nu deze podcast? Een jaar of 4, 5 of zo? En elk jaar hoor ik hier iemand zeggen... dit is zo'n bijzonder jaar, want we hebben corona. Dus elk jaar is er iets waardoor de wereld in brand staat.
Ja.
Dat is kennelijk tegenwoordig hoe het is.
Maar Van der Staaij, tijdens de algemene politieke beschouwing... zei hij al, nood breekt wet... maar als het altijd nood is, hou je geen wet meer over.
Ja.
En in die situatie zitten we wel.
Die gaan we binnenkort laten maken.
Maar er werd ook verwezen naar het rapport van de Rekenkamer... tijdens gehaktdag gepresenteerd. Nou, en werd wel heel... Er kreeg Kaag ook al een tik op de vingers. Begrotingsdiscipline is slecht. Dat moet echt beter. En crisismanagement moet afgelopen zijn. Ongedekte voorstellen... en dit is wel een heel groot... wat dat betreft historisch... heel groot ongedekt voorstel... Dat kunnen we eigenlijk niet meer accepteren. En toen werd beterschap beloofd.
Okay.
En hier staan we weer, nog een half jaar
later. Dan heb ik een quoteje uit een radio-uitzending van gisteren, denk ik, van Bas Jacobs, de econoom.
Deze begroting zou ik niet als prudent kwalificeren. Ik vind het eigenlijk macro-economisch niet heel verantwoord wat we nu doen.
Nou, Erg veel harder kan je niet een tik op de vingers krijgen.
Wat
toch?
Hij zegt, ik hoor achter de schermen, dus Bas Jacobs, ambtenaren die gewoon geen idee meer hebben wat er precies gebeurt, waar de beslissingen worden genomen, welke beslissingen, wat de gevolgen zijn. Die het gewoon niet meer bij kunnen houden wat er de afgelopen weken is gebeurd. En dus dat hele ordentelijke begrotingsproces waar Nederland altijd zo trots op was. Dat is in de prullenbak verdwenen. Hm. En daar zijn hele grote zorgen over. Bijvoorbeeld als je kijkt naar het komend jaar ook. Dan zien we gaan naar recessie toe. Er komt een rente die waarschijnlijk flink verder gaat stijgen. Dus de inflatiecijfers van het Centraal Planbureau zijn waarschijnlijk worden die veel hoger dan waarop de huidige plannen zijn gebaseerd. En Kaag geeft het ook toe. En die zegt, dit is gewoon een risico voor de overheidsfinanciën.
Ja, het gevaar is dat de inflatie juist verder opgedreven wordt. Juist door deze maatregelen. Maar dat risico wil ze dan wel nemen. Omdat niks doen ook geen optie is. Dat is wat ze dan zegt.
Oké, maar nou hoorde ik net heel veel bezwaren van onder andere dus Nijboer van de PvdA. Die samen met GroenLinks ons aan deze ongedekte schuld heeft gebracht. Maar ik kreeg af en toe ook de indruk dat ze misschien helemaal niet voor de begroting gaan stemmen dan. Dat ze gaan zeggen, nou nee, doe
hij zei het letterlijk.
Ja, oké, maar dat kan ook wel bluff zijn in een vergadering.
Ja.
Het is nog niet de dag van de stemming, want dat duurt nog anderhalve maand. Maar zou dat kunnen?
Dat hij tegen deze begroting
gaat stemmen? Dat de PvdA en GroenLinks zeggen, ja, jullie hebben wel ons prijsplafond overgenomen voor de energierekening, maar we gaan de rest van de begroting gaan we niet steunen.
Nou, ik denk persoonlijk niet. Ik denk dat dat bluff is, dat PvdA en GroenLinks, dat ik zie de koppel in de krant, PvdA en GroenLinks stemmen tegen de compensatie van uw energierekening, 23 miljard euro.
Nou, dat is alleen de Telegraaf, toch? De NRC gaat zeggen, netjes, die begrotingsdiscipline, werd om gevraagd, PvdA en GroenLinks leveren.
Nee, maar goed, nee? Dit gaat om zoveel historisch veel geld.
Ja.
Daar mogen we allemaal, zelfs de PVV ook, voor de burger die met drie dekens op de bank zit.
Ja, dat zei de PVV van Dijk gisteren in het debat. Het was 18 graden buiten en volgens hem zaten er mensen met drie dekens naar het debat te kijken.
Dan zou ik de koelkast wat minder
uitzetten op dat moment.
Ja, precies. Ja.
Maar goed, dus volgens economen die wij spreken is het onverstandig omdat we dus nu zoveel geld gaan betalen voor die energie extra. Duitsland ook 200 miljard. Wij een groot pakket, ieder voor zich in Europa, drijft de prijzen op. Dus de energieprijzen blijven hoog. En zo kun je dan de staatsschuld elk jaar de problemen laten oplossen.
Ja, en als je dan bijvoorbeeld naar een Van Dijk van de PVV luistert, die wil op dit moment ook nog dat de BTW van voedsel afgaat. Energiebelastingen alsnog afschaffen. Geen btw meer en accijnzen op benzine. En als er kan, gaf even een lesje economie 1.0. Als we iedereen alles gaan compenseren, dan heeft de overheid ook geen geld meer. Want als er geen belastingen binnenkomen om dat te betalen. Dus wat wilt u nu eigenlijk? En ja, de wensen vanuit de Kamer zijn ook wel zo groot. En dat zie je dus ook met het prijsplafond. Het moet wel ergens uit betaald worden. En dan nogmaals, PvdA en GroenLinks, zij zullen niet tegen een prijsplafond zijn. Maar ze vragen eigenlijk, zegt u in ieder geval toe dat we volgend jaar niet ineens een hele grote bezuinigingsronde gaan krijgen. Dat is wat ze willen weten.
Zal ik nog heel even Nijboer daarover laten horen? Dan hebben we dat ook nog even helemaal voor de record.
De heer Nijboer.
Ja, voorzitter, want de najaarsnota gaat over dit jaar, hè? Ja. Dat gaat over de begroting van dit jaar. En waar wij het over hebben is het begroting voor volgend jaar. En daarom is de voorjaarsnota ook zo'n slecht moment. Omdat er nu toestemming wordt gevraagd voor uitgaven van naar verwacht 23 miljard. Maar we moeten wel stemmen straks over 20 miljard extra. En we weten niet waaruit het gedekt wordt. En ik wil gewoon voordat wij stemmen, en dat is eind november, meen ik voorzitter, moet de Kamer gewoon weten waar ze aan toe is. En dat is eigenlijk wat we de minister vragen.
Ja.
Hij geeft eigenlijk Kaag nu een beetje
ultimatum is dit.
Ja, en hij zegt ook eigenlijk, u maakt er een potje van. Want u heeft het over de najaarsnota en de voorjaarsnota. En zo werkt het niet in ons begrotingsbeleid.
Maar dat gevoel kreeg je ook wel heel erg tijdens het debat. Laurens Boven kwam nog even bij ons de redactie oplopen. Ja, een groot deel van oud-collega. Een groot deel hebben we gevolgd vanaf de tribune. Maar op een gegeven moment moet je ook op de radio en dan moet je naar de redactie toe. En hij zei, ze maakt er een rommeltje van. En toen vroeg ik nog,
heb ik live op zender eigenlijk ook gezegd, toch, gisteren?
Alleen in de begroting of tijdens het debat, allebei. En dat gebeurde ook. En ze moesten op een gegeven moment ook gewoon echt geholpen worden door de woordvoerder van D66 in de Tweede Kamer, Steven van Weyenberg. Hij ging haar helpen. Zo van, ja, het is eigenlijk helemaal niet zo gek. Bijvoorbeeld met uitkeringen weet je het jaar daarvoor ook niet hoeveel je daaraan gaat uitgeven. Dat zou je ook een ongedekt voorstel kunnen noemen. Als dat meer wordt, betalen we dat ook gewoon. Zo moet je dit ook zien. Ja. En dan stond Kaag daar, ja, ja, inderdaad, inderdaad. Maar ze moest echt af en toe geholpen worden door de woordvoerder
vanuit
de
Kamer. Vorige week hadden we in deze podcast een heel aantal quotejes van Mark Rutte, die allerlei voorstellen van de oppositie afwees omdat ze niet gedekt waren.
Ja, daar kwam
die man op. Is voorlopig niet meer geloofwaardig als hij dat zegt, toch?
Daar kwam ook veel kritiek op, ook bij de indiening van de moties. Dit ook vanuit de PVV, maar daar had hij wel gelijk in. Hij zei, ik hoef nooit meer te horen bij een motie, hoe groot of hoe klein. Ja, maar we kunnen hem niet omarmen, want er is geen dekking.
En toen gebeurde dat in hetzelfde debat.
Goed om te noemen, opvallend deze dagen. De hele coalitie vindt het best oké of een optie om de staatsschuld te laten oplopen. Dus het zou gewoon zomaar zo kunnen. Wat vroeger altijd SP-geluid was, verhoog die staatsschuld. Ja. Dat nu zelfs de coalitiepartijen dat omarmen en de meerderheid gaan steunen komende maanden.
Ja, er zijn wel partijen in de Kamer, ook dus vanuit de oppositie, waar ze zeggen dat gaan we dus niet doen. SGP bijvoorbeeld, JA21 is daar niet voor. Forum voor Democratie niet, want die zijn natuurlijk overal al tegen wat er vanuit de Kamer
komt. Ja, die moeten natuurlijk weer een beetje profileren op rechts. Maar ja, zelfs de VVD is om. Nou ja, een
wordt vervolgd in de komende weken. Ik wil even naar een nieuwe persoon in Den Haag. We hebben een nieuwe minister, Piet Adema. Ik heb een heel klein stukje over hoe enthousiast hij was dat hij die baan gekregen heeft.
Hij is ongeveer, denk ik, op zijn knietjes gegaan, Gert-Jan Segers. Van Piet, alsjeblieft, laat me niet in de steek. Doe het voor het land. Doe het voor de ChristenUnie. Doe het voor mij.
Denkt u nou werkelijk dat ik direct ja heb gezegd? De vraag was zeer indringend. En dat begrijp ik ook als je kijkt naar de grote opgaven waar we met elkaar voor staan. En die vraag was ook voor mijzelf zeer indringend toen ik die vraag verwerkte en daarover na moest gaan denken. Het was zeer indringend voor mijn familie, voor mijn vrouw. Het was zeer indringend omdat ik naar Den Haag, toe moet, terwijl ik in Friesland woon en blijf wonen graag. En toch ben ik ervan overtuigd dat we met elkaar die stap naar voren moeten zetten om met elkaar samen te werken om die nieuwe toekomst voor de agrarische sector, om die te bouwen. En om daar rust en duidelijkheid en zekerheid aan die agrarische sector te geven, waar ook de agrarische sector zo naar snacht.
Wilt u boeren ook tijd geven? Meer tijd als het nodig is?
Kijk, we hebben een coalitieakkoord. En u weet, woensdag komt dat rapport uit Van Remkes. Daar spreek ik u er graag weer over.
Gaat u hier spijt van krijgen?
Dat is een leuke vraag. Gaat u hier spijt van krijgen? Ik ben uiterst gemotiveerd om dit te doen. Het is een hele zware opgave en misschien realiseer ik me nog wel niet wat het allemaal precies voor mij betekent. En toch vind ik dat de sector verdient dat de bestuurders naar voren stappen die met de sector willen werken aan die toekomst. Hè? Van de toekomst van zekerheid, van rust en duidelijkheid. Daarvoor ben ik uiterst gemotiveerd. En voor de rest zou ik zeggen, als het kabinet de rit uitgezeten heeft aan het eind, na die 2 jaar, komt hij dan eens terug en stelt hij me de vraag.
Zo, het enthousiasme druipt er vanaf, zeg.
Ik had echt een beetje meeleiden met die man. Hij stond op lange voorhout. Hij stond daar dus bij de ChristenUnie die hem presenteerde, vlak voordat hij naar de koning ging. En trouwens nog een leuk detail. Ik heb als eerste de naam Piet Adema genoemd.
Jij?
Ik kreeg een tip van een collega, Oers Klaver, die hem dan weer kent. En die zei, Sophie, het wordt Piet Adema. Al ongeveer een dag na het aftreden van Staghouwer. Dus ik liep naar Gert-Jan Segers. Ik zeg, Piet Adema. En hij keek me aan en zegt, oh, dat is
goed
wel
idee.
Dus ik zeg eens appen deze week. Ik zeg, nou, je hebt toch naar me geluisterd, hè? Piet Adema, groetjes Sophie.
Fijn dat jullie altijd meedenken.
Ja, haha, je was direct spot on, smiley. Nou ja, dus we hebben een beetje geholpen, Gert-Jan Segers.
En hij gaat nu het stikstofbeleid vanuit landbouw doen.
Dit was maandag, hè?
Ja.
Maandag, het voelt alweer als een eeuwigheid
geleden.
De man
is al een hele werkweek minister.
Ja, en
maar
het
hoe
hele
was die? Want hij heeft een persconferentie gegeven. Hij heeft in de Kamer al allerlei moties de prullenbak ingezet.
Voordat hij de Kamer in ging, ik was ook nog even op het ministerie, bij de overdracht van het ministerie zelf, door Carola Schouten. Nou, ik denk, Carola Schouten die duwde die pen bijna met haar ogen. Abelman, ik had een filmpje online gezet, een oud-presentator van BNR, die zei dat nog. Ze duwde zijn pen bijna op het papier met haar ogen. Ja, dat is een opluchting. Schouten die
zij is er vanaf.
Opgelucht dat ze er vanaf was. En voor Adema is de wereld ook echt veranderd. Want er is een heel nieuw beleidsdocument gekomen waarmee hij aan de slag moet gaan.
Het rapport van Remkes. Waar hij, en dat verbaast me echt, niets vanaf wist.
Ik weet niet wat erin staat. Dus ik ga kijken wat erin staat. En ik hoop van harte dat het rapport Remkes een aantal prachtige bouwstenen meegeeft aan ons als bestuurders en aan de sectoren om met elkaar samen te gaan werken aan die toekomst van zekerheid, rust en duidelijkheid. Maar ik ga dat natuurlijk eerst wel beoordelen. Dus u zult morgen ook niet een heel inhoudelijk oordeel van mij kunnen krijgen, omdat ik het rapport nog niet in heb gezien.
Dit is wel waanzinnig natuurlijk, hè? Ja, dat nou, je aan een job begint.
In de afgelopen maanden heb ik wel 10 keer in deze podcast geroepen, dat kan niet, dat je de nieuwe minister niet informeert, dat je de nieuwe minister misschien niet zelfs meeneemt. Eigenlijk had ik nog steeds, dat denk ik nog steeds, dat deze minister pas begint na het rapport. Want dan weet je waar je aan begint.
Ik ben wel even gaan rondvragen, ook bij de woordvoerders, hè, op het stikstofdossier. Wat was er nou bekend van het rapport? Want dat kan ietsjes. En ook bijvoorbeeld 2030 in de wet laten, of in de wet opnemen, maar die weegmomenten 25, 28, dat circuleerde al. Die verplichte uitkoop van 500 tot 600 boeren, dat circuleerde al. Dat wisten de woordvoerders stikstof in de Tweede Kamer, wisten wel dat dat... Dat het die
maar
kant...
de nieuwe minister, die moet dat gaan regelen en die wist dat
hij,
nog niet.
Ja, ik denk dat hij zal deze highlights ook wel gekregen hebben.
Toch?
Ja, want als je nu dat rapport is gepresenteerd...
Hij zegt net van niet, hè?
Nee, de highlights. Hij heeft het rapport niet gelezen, zegt hij. Hij liegt niet.
Niemand heeft het bijna gelezen. Het is behoorlijk achter de schermen dicht
gehouden.
Hebben
jullie het al uit?
Nee, maar ik heb wel echt een goede poging gemaakt.
Ja,
wij zijn samen gaan zitten. Zullen we gelijk naar de dag der dagen toe gaan?
Wij zaten in Nieuwspoort met allemaal broodjes van Remkes en koffie. En we werden echt totaal natuurlijk in de watten gelegd. En dat doe je als je natuurlijk een goede pers nodig hebt. En toen ging iedereen lezen. We kregen een uur de tijd. Dus ja. Wij met z'n allen het rapport door, hoofdstukken bladeren.
Ja, en dan pak je allebei naar Sophie heeft gekeken naar de tijdslijn.
1, 3, 5 en jij hoofdstuk 2, 4, 6.
Ja. Nou, niet helemaal zo.
Ik begin altijd achteraan een rapport en jij begon denk ik vooraan.
Ik begon middenin.
Oh.
Ik begon bij de 25 aanbevelingen. Daar ben ik mee begonnen.
Ik hoor van iedereen, want ik ben er niet naartoe gekomen, dat het begin juist zo goed was om te lezen.
Het was hartstikke goed. Het is hartstikke goed geschreven. Die ambtelijke taal waar je normaal niet doorheen komt. Rapporten van 200-300 pagina's. Echt onleesbare rapporten. Het rapport van Remkes was echt goed leesbaar. Lekker snel om doorheen te komen. Maar wij waren ook gelijk, hè, om even op de inhoud, gelijk een discussietje. De uitkoop van boeren, hè, die piekbelasters. Ja, is dat nou vrijwillig of niet?
Rapport er even bij.
Wat wel kan. Ik heb
ja, wat wel
de
kan.
Tas
was gelijk een, wij waren gelijk in discussie. Ik zei, ja, er staat hier vrijwilligheid. Sophie, ja, maar dat is toch niet vrijwillig? We hadden gelijk een discussie daarover. Eigenlijk is het nou wel of niet vrijwillig.
Je kon het op verschillende manieren lezen. Hè?
Ja, want ja, vrijwilligheid met zoveel dwang erachter, kan je dat nog vrijwillig noemen.
Je mag zelf kiezen om te stoppen of anders dan dwingen we je.
Ja, of circulair.
Als je binnen een jaar niet ongeveer nul uitstoot hebt en je bent niet verhuisd, ja, dan gaan we je dwingen.
Niet iedereen vrijwillig. Als je niet vrijwillig zelf weg wil. Ja.
Okay. En dat is raar, want iedereen leek in ieder geval op de dag zelf heel opgelucht. We hebben het rapport, de kous uit de lucht, de
sfeer,
boeren waren blij.
Het was ongekend in Nieuwspoort. Dan moet ik ook heel even kort een vergelijking maken met maandag. Maandag kwam het PBL-rapport, ook een belangrijk rapport.
Planbureau over de leefomgeving.
Ja, rapport was gelekt. Ging over de uitkoop van boeren. Is dat nou wel of niet effectief? Zowel vrijwillige uitkoop als verplichte uitkoop. Ik zal er niet te diep ingaan. Werkt eigenlijk niet. Verplicht, omdat er allemaal juridische procedures gaan volgen. Dat gaat jaren duren.
5 journalisten in de zaal.
5 journalisten in de zaal, want het was gelekt. Dus niemand kwam meer. Wat ook vervelend is, want je hobbelt... Dan hobbel je zo achter het nieuws aan. Maar niemand was er. Remkes rapport niet gelekt. Nou, ik heb nog nooit zoiets gezien. Überhaupt niet bij persconferenties. De sfeer die er hing, maar ook de hoeveelheid mensen.
Stamvol.
Kamerleden. Er kwamen woordvoerders van verschillende partijen. Toen wij het rapport kregen om 12 uur. Want dat was tot 1 uur onder embargo. Dat rapport beneden ophalen. Om snel naar de fractie te lopen. Om het zelf ook te gaan lezen. Bewijst ook dat ze het nog niet hadden. Ja, de sfeer was ongekend.
Ik stond zelf tussen ongeveer Pieter Grimwis van de ChristenUnie. Van Haga. Caroline van der Plas. Die ook de persconferentie aan het filmen was. En nou, Tjeerd de Groot van D66.
Jesse
allemaal
Klaver kwam
tussen
kijken.
Die camera's gepropt. Grimis, ik kon het bijna niet zien of horen, Remkes. Want ik stond achteraan. Een beetje, de boel in de gaten te houden. Jij zat vooraan op een stoel.
Ik zat achteraan op een stoel. Want ik moest nog live voor de radio. Ik dacht, als ik helemaal vooraan ga zitten, dan moet ik eruit kunnen. Ja.
Zal ik er gewoon een stukje laten horen? Ja. Ik heb 2 minuten meegenomen van Remkes.
In de gesprekken ging het ook veel over menselijkheid, over emoties en soms ook over woede. Hoewel wetsovertreding en intimidatie altijd afgekeurd moeten worden, ben ik geschrokken van de oprechte wanhoop die in de ogen van redelijke mensen te zien is. Dat daar heftige emoties uit volgen, begrijp ik heel goed. Ik weet ook dat er vandaag vele individuele boeren met grote zorgen deze persconferentie volgen, als ze tenminste niet aan het werk zijn. Over de dieper liggende bron van die emoties en woede wil ik een paar dingen zeggen. Ten eerste wil ik benoemen dat de emoties en de woede voortkomen uit een breder sentiment dan stikstof alleen. Veel boeren weten best dat er iets moet veranderen en vinden ook dat er iets moet veranderen. Er is geen boer te vinden die niet om de natuur geeft. Dat wordt in discussies te vaak vergeten. Een deel van de boeren ervaart dat ze nu als verliezer in het verdomhoekje worden gezet. Alsof het allemaal hun schuld is. De agrarische sector, die natuurlijk in feite uit vele verschillende vormen van landbouw bestaat, heeft de afgelopen jaren te maken gehad met zwalkend en soms falend beleid. Een goed voorbeeld is het afschaffen van de melkquota in 2015... om daarna in 2017 de fosfaatrechten in te voeren. Het gevolg is dat veel boeren die na 2015 door overheid en financiers gestimuleerd werden om uit te breiden, nu met dure en grote stallen zitten waar niet voldoende dieren in gehouden mogen worden om rendabel te kunnen zijn. Dit soort voorbeelden voeden het beeld dat de overheid niet meer naast, maar tegenover hen staat.
En wat ik dacht toen ik dit stuk hoorde, en zo, daarom heb ik ook dit meegenomen, is aan het beleid is niet zoveel veranderd. Maar Remkes is wel de eerste die zegt, ja, weet je, we hebben hele vervelende berichten voor jullie, maar we houden wel een beetje van jullie boeren en jullie hebben het moeilijk. En dat de boeren daarom misschien redelijk neutraal tot positief reageerde? Is dat ook een beetje jullie analyse?
Als je naar het rapport kijkt, het is heel duidelijk. Er verandert niet zoveel.
Het oude regeringsbeleid staat overeind, toch?
Het staat recht overeind. Ja. De coalitie, ze stonden ook allemaal in de rij om als eerste te vertellen, ja, we hebben echt een tik op de vingers gekregen. We hebben echt, dat was echt afgesproken voor lijn. Het eerste wat we zeggen, we hadden het echt beter moeten doen.
Empathisch.
We hadden empathischer moeten zijn. Het is onze fout geweest, niet van de boeren. En daar was ik het dus niet mee eens. Maar de conclusie.
Nee, maar het is qua PR misschien wel een handig.
Ja, het is handiger, het is op een andere manier gebracht. Maar Van der Wal heeft zo vaak gezegd, het is niet de schuld van de boeren. Dus het stikstofprobleem is gecreëerd door de overheid. Dat is echt geen nieuw verhaal. Je moet het soms ook willen horen.
Want dat kaartje waar iedereen zo boos over werd, nog een keer doorgescheurd. Hè? Want dat was al een paar keer van tafel gegaan.
Nee, ze had hem echt niet van tafel gehaald. Ze zei, het is onzin om het kaartje nu van tafel te halen. Maar nu is hij echt van tafel af.
Okay.
In eerste instantie
ze had er ook al een paar keer sorry voor gezegd.
Ja, ze had er een paar keer sorry voor gezegd. Maar in eerste instantie zei ze, het zou alleen maar een soort symbolische waarde hebben om het kaartje van tafel te halen. En dat is het ook, want dat kaartje is richtinggevend. Nou, daar kan je een hele discussie over voeren. Remkes zegt, hij was te gedetailleerd. Ja, er moeten nog meer kaartjes gaan komen vanuit de provincie.
En hij heeft ook al een soort kaartje getekend met rood en geel en groen. Ja, met plekken waar echt helemaal niks meer mogelijk is. En waar je misschien als biologische boer nog terecht kan.
Dat best wel een radicaal toekomstbeeld. Is dat je dus Nederland gaat opdelen in zones waar je intensief mag boeren. Ja. Rode zone tot en met, nou ja, biologisch kleinschalig. Dat is dan de groene, denk ik. Of de gele, vlakbij Natura 2000.
Groen is puur natuur, dacht ik.
Daar moet je dan op langer termijn naartoe. Naar dat Nederland opgedeeld wordt in kleuren. Ja. Dat is wel lekker overzichtelijk natuurlijk. Maar dat betekent dat er helemaal niks meer mag bijna rondom de natuurgebieden.
Oh nee, daar niet. Maar nou ja, wel op andere. Niks. Er zijn dan ook zones waar je dus naartoe kan verhuizen met je bedrijf bijvoorbeeld.
Ja.
En dat je dus, je had het net over die 500-600 bedrijven, dat die niet binnen een jaar zullen worden uitgekocht. Nee, dat zal vast niet lukken. Maar als je ze ook binnen een jaar kan overtuigen dat ze over 3 jaar aan de andere kant van het land zullen willen zitten. Want dan kan je door met je bedrijf.
Partij voor de Dieren Zij zijn niet tevreden, in ieder geval met het opdelen in een rode zone, waarin intensieve landbouw gewoon nog wel mogelijk is.
Ja, ik dacht eerst toen ik rood zag van eindelijk wordt die intensieve veehouderij wordt verboden. Maar daarmee werd wel bedoeld dat er nog ruimte voor is. En dat is echt het ouderwetse fossiele gedachte van de landbouwsector. Dus dat je heel veel dieren in een kleine stal gaat proppen. En daar moeten we vanaf. Die bio-industrie, volgens mij wil niemand in Nederland dat meer.
En dan is er nog een oranje. En komt dat al richting echt de biologische boer kringlooplandbouw?
Nou, in ieder geval weer wat een stapje dichterbij. Maar we hebben nog heel veel stappen te zetten. Het is echt een hele grote historische landbouwtransitie waar we voor staan. En het zou waanzinnig zonde zijn als je 25 miljard belastinggeld uitgeeft aan een historische transitie waarin je belangrijke aspecten zoals klimaat, zoals natuur, als dierenwelzijn, als zoonozen niet integraal meeneemt.
Ik hoorde wel een beetje wishful thinking. Volgens mij wil niemand die traditionele manier van landbouw meer. Daar ging nou juist de afgelopen jaar de strijd over, dat die boeren dat wel willen.
Ja, maar in dat rode, in het rode gebied, kan je gewoon nog wel intensieve landbouw...
Teleurstelling voor de Partij voor de Dieren natuurlijk. Ja. Ja.
En dan
hebben
we natuurlijk nog het heikele punt. We hadden het interview van Hoekstra over 2030. En moeten we daar niet wat flexibeler mee zijn? De conclusies van Remkes kan je ook weer alles in lezen wat je wil. Net zei ik al, het is weer een probleem dat geparkeerd is in de toekomst. We gaan in 25 en 28 gaan we bij een volgend kabinet dus. Gaan we er nog eens een keertje naar kijken.
Ik ben benieuwd welke baan Bob Hoekstra dan heeft.
Nou, D66 over 2030. Het moet nog in de wet opgenomen worden. Want voorlopig is het nog 2035 staat in de wet. Dus de vraag is, gaan jullie nou echt vasthouden aan 2030?
Nou, volgens mij is Remkes heel duidelijk over de doelstelling 2030.
Maar het is niet heilig.
Ja, alleen niemand is heilig. Maar de doelstelling, die moet je wel in de wet opnemen. Om daarmee te voorkomen dat je eigenlijk een aanpak hebt die, of eigenlijk om te garanderen dat je een aanpak hebt die echt daadwerkelijk leidt tot herstel van de natuur, dan wel achteruitgang voorkomt.
Ja, is geen woord Spaans bij. Helemaal helder.
En dan komen we bij de CDA, partij van Hoekstra. Zij zeggen het volgende.
Wij hebben volgende week, Johan Remkes uitnodigen voor een gesprek met de Tweede Kamer. Dan zullen wij onder andere deze vraag ook gaan stellen. En ik wacht ook eerst even de reactie van het kabinet af.
Ja, dus ik hoor nu eigenlijk u zeggen, voorlopig wil het CDA het nog niet in de wet hebben.
Nee, u hoort mij zeggen dat ik echt eerst wil ik met Johan Remkes over dit rapport gaan praten. Wil ik daar ook over kunnen doorvragen hoe hij precies die eikmomenten definieert. Ik denk dat dat belangrijk is. En ik wil ook de kabinetsreactie afwachten.
Maar hier gebeurt iets interessants, want Remkes geeft dus een rapport aan de Kamer en zegt, nou zoek jullie het maar uit. Ga maar in discussie met elkaar. En wat doet de politicus? Die zegt, nou, ik geef het toch nog even terug aan meneer Remkes, want ik wil het nog niet hebben dit.
Ja, en ik ga ook achter de schermen nog een keertje met hem praten, hoorde ik ook. Of misschien nog koffie drinken. Ja.
Ik heb ook achter de schermen nog even bij het CDA gevraagd van, joh, hoe kijken jullie hier nou naar? CDA ziet bevestiging in het rapport Remkes precies in wat Hoekstra gezegd heeft.
En jullie, zien jullie dat ook?
Nou, ik zie dat eigenlijk ook. Ja? Er is een geitenpaadje. Sowieso ga je dat dan bij een volgend kabinet bepalen. Maar goed, waarschijnlijk...
Ja, want er komen eikmomenten waarop nog eens een keer wordt gekeken of wat we aan het doen zijn goed werkt.
25, 28. Ja, maar er staat ook heel duidelijk dat je dan gewoon op bepaalde plekken... dan kun je gewoon nog eens even kijken als het hier en daar een beetje anders moet en nog iets langer duurt. En ja, daar is Remkes, geeft daar toch wel ruimte, vind ik. Op meerdere plekken in het rapport om daar wat soepeler mee om te gaan.
Precies, en ik had het nog met Van der Plas erover. Van der Plas ook tevreden. En Van der Plas zegt ook... en iedereen was verbaasd over haar positieve reacties op het rapport... Ja, het gaat toch nog heel lang duren, is volgens mij ook haar tactiek. Dit is gewoon allemaal vertraging. Uitkoop gaat heel lang duren. Het in de wet opnemen van 2030 gaat nog heel lang duren. Dan zijn we in 2025 en dan is er al een wegenmoment.
Dat is al bijna, joh. Het is al bijna 23. Heb jij nog iemand gesproken over die juridische procedures? Want dat zei dus het planbureau. Van je gaat dat nooit voor elkaar krijgen, want die boeren gaan procederen en ook, die willen niet uitgekocht.
Ik heb daar
en dat
volop over gesproken rondom het rapport van toen het PBL met het rapport kwam. En ook daar in dat rapport leest iedereen wat hij zelf wil lezen. De Groot zegt, nou prima, hè, uitkoop, dat gaat gewoon makkelijk lukken. Tuurlijk wordt het lastig met het juridische pad, hè, wat gaat komen. Mm-hmm. Maar het kan wel. Als je dan Van der Plas luistert, zegt, nou, ik ben eigenlijk heel blij met het rapport. Het is juist goed om te horen dat we nu zeker weten dat gedwongen uitkoop, dat gaat gewoon niet werken. Dus dat rapport wordt ook weer allemaal op de eigen manier uitgelegd. En dat geldt ook voor de ChristenUnie. Het wordt heel lastig, vertellen zij, om te gaan uitkopen. Ja, dat rapport, Je denkt eigenlijk, staat er heel duidelijk in.
Kun je nog even kort zeggen, waarom is het onmogelijk volgens het PBL?
Nou, PBL, eerst vrijwillige uitkoop. In het verleden zijn er vaker regelingen geweest, ook met miljarden erachter, voor vrijwillige uitkoop. Die zijn nooit helemaal benut. Betekent dat er niet genoeg boeren waren die zich wilden laten uitkopen. Dus er bleef budget over. Nu hebben we, wat is het, 6,4 miljard? Nou ja, probeer dat maar uit te geven aan mensen die vrijwillig uitgekocht willen worden of boeren. Op het moment dat je het gedwongen gaat doen, dan moet je goed in kaart brengen dat je daadwerkelijk natuurherstel bewerkstelligt door het uitkopen van de boer. Nou, de boer, dan kijk je naar stikstofuitstoot. Maar natuurherstel is meer dan alleen stikstofuitstoot. Dan moet je ook kijken naar grondkwaliteit, water en klimaat. Als er geen integraal beleid is, en dat integrale beleid is er nu nog niet, en je gaat gedwongen uitkopen en je gaat vervolgens naar de rechter toe, want het kabinet kan helemaal niet aantonen dat de natuur hersteld gaat worden. Ja, dan
ben je er nog niet.
Dan kunnen
ben je
ze er dat nog binnen niet. Een jaar, want dat moet dus binnen een jaar, moeten ze dat aantonen.
Ja, er wordt nu die integrale aanpak wordt nu geschreven. Moet ook gaan komen voor het eind van het jaar. Maar dat is heel lastig om dat aan te tonen. En daar heb je dan weer die KDW. Er wordt nu gekeken naar de KDW als meetinstrument.
Ja. Je hoort stikstof.
Dat moet mogelijk. Ja, de belasting van stikstof op de natuur. Ja. En ook daar zegt Remkes van, ja, laten we eens gaan kijken of er niet een beter meetinstrument is.
Ja, dat zei hij een paar maanden geleden ook al. Wanneer was het deze zomer? Maar eigenlijk zijn er niet echt veel juridisch houdbare meetinstrumenten. Nou,
boeren zeggen van wel. Dat het ook op andere manieren kan. Maar dat moet je echt op elk natuurgebied en moet je elke postzegel moet je gaan meten. Ook dan heb je een integraal beleid nodig. Als je ook naar die andere aspecten kijkt.
Ja, want ik lag bijvoorbeeld in NRC vandaag die kritiek dat hele grote uitstoters, zoals Tata Steel, die ook heel veel stikstof uitstoten,
ja,
en andere,
dat zegt,
want dat gaat, die helemaal niet in het plan genoemd worden.
Nee, die vallen ook onder de piekbelasters.
Ja, dat is goed, ja, maar daar staat toch niet dat Tata Steel uitgekocht wordt?
Nee, er staat ondernemers. Er staat ondernemers.
Maar zouden we dat echt van plan zijn? Want die zitten vlak naast een duingebied. He, waar de zandhagen is, in de buurt van de Formule 1 altijd in de weg zat. Dus dat proberen we schoon te houden, dat gebied. Zouden we dan gaan zeggen, nou weet je wat, Tata Steel, u kan beter in Zeeland gaan zitten?
In theorie wel.
Groningen, weet ik veel. Ik weet niet of het daar beter past, maar
in theorie wel.
Dat gaan ze niet doen natuurlijk met zo'n bedrijf.
Ja, ik denk het ook niet.
Nee, toch?
Daarbij.
Dit klinkt alsof er nog ergens een open gat is. Zo'n beetje zoals de begroting van mevrouw Kaag, zeg maar, voor 44 miljard ergens.
De uitstoot van een stikstofuitstoot van Tata Steel is stikstofoxide. En we hebben het over ammoniak bij de boeren. En ammoniak slaat vrij dicht bij het bedrijf neer waar je het uitstoot.
Ja, dus Tata Steel, daar los je ineens een probleem in heel Nederland mee op.
Ja, maar
of de Noordzee.
Het gaat dus over natuurherstel. En de vraag bij stikstofoxide, omdat dat veel meer, veel verder reikt.
Ja.
Of het dan, en dat kan ook naar het buitenland gaan, of het dan wel zin heeft. Je koopt dan wel uit. Maar of er natuurherstel in die directe omgeving, dus in het duingebied, daardoor plaats gaat vinden, dat kan je daarmee niet aantonen. Dat is wat dat PBL-rapport dus zegt. Dus dat moet je dat eerst zeker weten. En dat is het lastige ervan. Maar er zit nog iets anders achter.
Dat en waar ik Tata zei, kan je ook Schiphol invullen. En nog een heleboel andere bedrijven. Ja. Hè?
Maar er zit iets anders achter. Dat is eigenlijk gewoon ruimte creëren om weer vergunningen te verlenen. Zowel voor boeren, de pasmelders. Dat heeft Remkes ook iets over gezegd.
Pasmelders zijn mensen die een vergunning dachten te hebben. Maar de overheid was een beetje slordig geweest. Ja, en ze hebben er wel recht op, maar ze hebben het niet. En dat kan ook niet, want er is geen ruimte voor en er moet gemaakt worden.
Dus eerst, en er moet stikstofruimte komen. Zowel voor pasmelders, maar ook voor bouw, bijvoorbeeld van windmolenparken. Maar ook als je Lelystad Airport open wil, want dat zijn ook pasmelder, open wil hebben, moet je ook stikstofruimte hebben. En dan gaat het gewoon om stikstofuitstoot bij elkaar optellen. Dus dan kijk je helemaal niet naar natuurherstel. Als je zo snel mogelijk zoveel mogelijk ruimte wil creëren om weer vergunningen te verlenen, moet je gewoon die piekbelasters uitkopen.
Is daar een soort verdeling in? Dat we zeggen, nou, we gaan 50% van de stikstofruimte die we dan maken gebruiken voor de natuur en 50% om Formule 1 circuits open te maken?
Dat heeft heel duidelijk over gezegd. We gaan eerst naar de pasmelders.
De eerste
stikstofruimte moet naar de pasmelders toe.
Okay, en daarna mag de natuur, waar we het allemaal voor deden.
Als het Remkes-rapport wordt overgenomen. Hè? En daarna gaan we pas.
Maar hij schrijft ook wel vaak. Er zijn politieke keuzes die gemaakt moeten worden. Dus hij wijst ook weer naar de politiek.
Daar houdt de politiek helemaal niet van. De politiek houdt niet van politieke keuzes.
Wil je dan Schiphol of wil je Lelystad Airport? Of wil je de Formule 1?
Maar wat
wil je bouwen? Tot slot, dat is een politieke keuze.
Over hoe gaat het juridisch stand houden? Op het moment dat je alleen maar een tabelletje gaat aanhouden met we gaan piekbelasters uitkopen en we kijken alleen naar hoeveel stikstof we dan reduceren zonder naar het natuurherstel te kijken. Ja. Dan kom je dus in problemen bij de rechter, want dan gaat de rechter vragen.
Dat wordt...
Als jullie alleen maar dit aan het doen zijn om stikstofruimte te creëren zonder dat je weet, want dat is het uiteindelijke doel, of het natuur wel herstelt, dan ga ik hier niet mee akkoord. Dat is het grote probleem.
En het woord piekbelaster is ingewikkeld, want dat betekent niet per se dat je de grootste uitstoot van Nederland hebt, maar dat je dat hebt en in de buurt staat van een natuurgebied. Hè? Dus die link moet wel ook nog aangetoond worden.
In Vlaanderen gebeurt het al trouwens, hè? Dus bij de zuiden.
Ons weer te snel af.
Ja, en dus ik zat er van de week ook nog eens naar te kijken. Die hebben het wel.
Geen stikstofprobleem, hoor ik.
Niet meer.
Dat vinden de Vlaamse politici niet per se.
En het grappige is dat ze daar ook veel minder geld hadden. Dus ze hadden iets van 3,5 miljard uit mijn hoofd. Dus ze moesten wel de piekbelasters uitkopen. Want het was de enige manier om het binnen dat budget voor elkaar te krijgen. En wij hebben natuurlijk wel meer geld opzij gelegd.
En het gekke
wat de discussie ook weer ingewikkelder maakt.
Ze doen dat met een minister die niet populair is bij de boeren, maar wel in de rest, vanwege haar daadkrachtige beleid, in de rest van België. En wij hebben ook een daadkrachtige stikstofminister. Zegt gewoon, weg met de... met die
stikstofkaartje.
Ja, ik ben het daar, ik blijf het daar niet mee eens.
Dat hebben we vaker besproken hier. Ja.
Succes Piet Adema.
Ja, precies.
Bij deze.
Oh, daar begonnen we, bij Piet Adema.
Ja, en hij kreeg ook felicitaties tijdens zijn eerste 2 minuten debat over mest. En ook nog even één ding daarover. Hij wees consequent naar de Europese regels. Dus daar gaan we niet van afwijken. Ik ga niet heronderhandelen. Okay. En alle moties van onder andere Caroline van der Plas, die gingen de prullenbak in. Dus niet oordeelkamer, maar...
Prullenbak gewoon.
Ja. En van mest is het een klein stapje naar de PvdA. Mag je dat zeggen? Nou, die is daar wel een bende op het ogenblik. Dat op zijn minst.
Ja. Die hebben hun absolute dieptepunt bereikt deze week. Je denkt altijd in Den Haag, kan het nog erger? Nou,
ze hebben het gedaan.
Het kon nog erger.
Eerst ging mevrouw Ariep weg vanwege problemen met haar functioneren, zeg ik maar even. Of klachten daarover, die nog uitgezocht zullen.
Aanhoudende klachten, eigenlijk al heel lang. Ook binnen de PvdA, binnen de CDK. Eigenlijk was het een beetje een publiek geheim. Toen ontstond er een gigantische discussie in de media, waarin Vera Bergkamp de schuld kreeg. Ja. Want zij had de dolk in de rug van Ariep gestoken.
Maar waarom moest dan daarna meneer Nijboer uit het presidium? Dus dat is het bestuur van de Tweede Kamer. Want dat snapte ik nog niet helemaal, die link.
Ja, hij zegt, ik kan niet meer functioneren in het presidium. In het dagelijks bestuur. Alles wat ik doe, wordt politiek gemaakt. En hij heeft er ontzettend van langs gekregen. Ook binnen zijn partij. Hij is beschadigd eigenlijk in de publieke opinie. Artje Kuiken natuurlijk ook. De nieuwe nummer 1 van de PvdA. En hij zegt, ik trek me terug.
Het is voor mij onmogelijk geworden om nog effectief te functioneren in het presidium. Omdat ik elk besluit dat daar wordt genomen, wordt er gevraagd, wat vind je als PvdA? Terwijl ik daar zit voor het algemeen belang. En dat zal de komende tijd zo blijven. En daarom vind ik het in het belang van de Kamer om terug te
trekken. Wat heeft u overheen gekregen de afgelopen dagen?
Er zijn natuurlijk heel veel mensen heel boos over hoe het gegaan is vorige week. En daar hebben ze groot gelijk in. Want informatie die vertrouwelijk was en die over Khadija Ariep ging, is op straat komen te liggen. En dat is schandalig. En ze heeft het ook nog uit de krant moeten vernemen. Dus daar is men woest over. En dat snap ik helemaal. Dat ben ik zelf ook.
De dolken in de rug van Ariep. Want zij voelt zich door u in de steek gelaten, bedrogen. Had jou moeten informeren?
Ja, ik heb echt in het algemeen belang gekeken naar welke meldingen zijn er gekomen. Wordt dat gesteund door het management? Wat is er allemaal voorgevallen? En ik vind dat daar aanleiding voor is om dat goed te onderzoeken in het belang van de medewerkers van de Kamer. En daar sta ik ook nog steeds achter. Daar stond ik vorige week ook achter.
De PvdA is al zijn kopstukken kwijtgeraakt. Hoe moet het nu verder met uw partij?
Nou, we gaan altijd weer vrolijk door. Maar het vergt wel een paar dagen om hier van buiten te komen. We hebben een grote klap gekregen.
Vrolijk gaan ze altijd weer door. Zei hij dat echt?
Ik vroeg hem ook nog, was het op dat moment niet vrolijk? De dag erna bij de beschouwingen vond ik hem weer best vrolijk als van ouds, als financieel woordvoerder. Bloemen wil niet terug, begreep ik van Nijboer.
Ja, oké, als Kamerlid op de plek van Ariep.
Moet je weer kijken wie staat er boven aan de lijst. Nou, op 1 was dan Bloemen. Die had iets van 400.000 voorkeurstemmen. Nou, die wil niet. Nou, Ariep was nummer 2 natuurlijk. 50.000, bijna 1 zetel is zij waard. 50.000 voorkeurstemmen is weg. Wil ook niet meer. Nijboer zelf is nummer 3. Dus die is nu de hoogste eigenlijk op de lijst. Met Adje Kuiken. En toen vroeg ik Gijs van Dijk. Weet je nog? Die jongen die er onlangs is weggestuurd.
Dat
omdat
was de vorige, voor Ariep. Die
ook grensoverschrijdend
zo'n onderzoek.
Ja, maar dat was een privé kwestie. Dus daar was heel veel discussie over. Van is het nou, waar gaat het nou eigenlijk over?
Zou die terug kunnen komen?
Nou, die kan dus nu terugkomen.
Ja, maar dan moet de PvdA moet hem wel omarmen. Hè? Want maar hij gaat niet als eenmansfractie door. Dat had hij de vorige keer beloofd.
Maar er loopt een onderzoekje nog naar hem. Of het nou niet een beetje onterecht was wat hij vindt. Dat hij eruit moest. Ja. En dat is binnenkort afgelopen. En dan is er
een lichter. Is dat op tijd klaar? Want hij moet binnen een bepaalde termijn. Moet hij nu ja of nee tegen zijn kamerzetel zeggen, toch?
Ik begrijp dat dat mogelijk. Dat dat snel klaar is. Oh, dus ik heb nog even geappt met hem.
Echt hele nare politiek is, dan vertragen ze een beetje. En als ze graag terug willen, dan versnellen ze een beetje.
Nou, ze kunnen hem goed gebruiken. Want
hij was populair.
De pensioenwet is ook net eruit gesteld. En het is een zooitje. Ik zag ook dat PvdA en GroenLinks allerlei experts hebben uitgenodigd deze week om hen toch bij te praten van wat moeten we met die wet? Want dat was de portefeuille van Gijs van Dijk. Die heeft daarover onderhandeld met Wouter Koolmees. Heel erg lang. Dus ze hebben ook gewoon bijna geen kennis meer
in huis
in de fractie. Dus ik zou zeggen, haal die jongen terug. Die weet alles van werk, arbeidsmarktproblemen. Kan goed dealen met de coalitie, wat de komende tijd ook absoluut aan de orde is.
En als koopkracht, als hij nee zegt, wie staat er dan daarna op de lijst? Of is dat, moeten we dan zover de lijst af dat het onbekende namen zijn?
Kirsten van Hul, die heb ik ook nog geappt, maar die reageert niet. Die schijnt een nieuwe baan te hebben. Die was er dus net niet in. Dat vond ze jammer, maar die heeft haar leven opgepakt en gaat verder met haar leven. Ja, zo kun je de hele lijst afwandelen, maar dat zien we dan over een paar weken wel.
Maar en 9 Kamerleden, hè? En
9 zijn wat?
9 Kamerleden.
De fractie.
18.
Ja, maar ze hebben 9 zetels. Er zijn er al 3 weg. Ik vroeg...
Wat
een zootje aan Adje Kuiken. Is er structureel iets aan de hand bij de Partij van de Arbeid? Want in een jaar tijd hebben we de zaak Gijs van Dijk gehad. Is de partijleider opgestapt. Nu Ariep, Henk Nijboer, gaat weg uit het presidium. En wat is er aan de hand bij de Partij van de Arbeid?
Nou, u schetst een aantal hele trieste gebeurtenissen waar ik ook niet blij mee ben, ook niet trots op ben. Maar juist dat gesprek ga ik zaterdag ook met onze leden aan. Hoe dit soort dingen gebeuren, wat we daar voor de toekomst van moeten leren en hoe we dat beter kunnen doen.
U gaat het gesprek aan omdat u zelf ook vindt dat er iets mis is binnen de Partij van de Arbeid?
Ik ga het gesprek aan omdat ik me aantrek, omdat een gewaardeerd Kamerlid die dat 24 jaar voor ons heeft gewerkt, zich onvoldoende door mij gesteund voelde. En daar wil ik tekst en uitleg over geven. En gelijktijdig kun je natuurlijk daarna ook het gesprek met elkaar voeren van wat kunnen we hiervan leren en hoe kunnen we dat beter doen. En dat verwacht ik ook namelijk dat de Kamervoorzitter dat gaat doen, dat het presidium dat doet. En dat we met elkaar een cultuur gaan creëren van veiligheid voor iedereen. En want dat is op dit moment niet aan de hand.
Ja, maar toch nogmaals, in nog een jaar tijd, 3 keer in ieder geval een groot evenement dat we hier met elkaar staan. U wilt hier toch staan met plannen van aanpak en niet elke keer met een rel.
Daarom moet ik er ook van leren. U weet dat ik net een half jaar er ben. Het doet mij ontzettend veel verdriet. Ik vind het heel pijnlijk als ik zelf dingen niet goed daarin doe. Dus ik probeer daarvan te leren. En ik hoop dat de hele Kamer dat met ons doet.
En met tranen in de ogen stond ze daar.
Je hoort het.
Geëmotioneerd.
Ja, maar dat snap je toch ook? De hele partij dondert in elkaar. Of is dat een te hard geformuleerde tekst?
Nee, helemaal niet. Want op het moment dat als dit zou gebeuren bij een partij als Forum voor Democratie. Of zometeen als de boer-burgerbeweging met een grote fractie de Kamer in komt op LPF. Ze hebben toch LPF-achtige toestanden. Dit zijn LPF-achtige toestanden bij de Partij van de Arbeid. Alleen omdat er
andere mechanismen
is, wordt er anders mee omgegaan. Maar het is gewoon een puinhoop. Zo simpel is het.
En bij andere partijen zouden ze dit misschien onder het tafelkleed proberen weg te vegen. En de Partij van de Arbeid vindt het ook wel fijn om dit aan iedereen te laten zien dat ze netjes afhandelen.
Ja, die willen een veilige werksfeer, maar het is helemaal geen veilige werksfeer.
De openheid die daarbij hoort.
Het gaat ook de hele tijd over veiligheid of onveiligheid, waardoor iedereen zich volgens mij onveilig voelt bij die partij. Of ik soms denk ik ook wel eens, misschien gaan jullie te ver in je woke beleid.
Vind je de PvdA te woke? Maar, dat zijn niet jouw woorden.
Voel jij je wel veilig? Ja, ik denk dat er andere mensen zijn in de Kamer die...
Nou, het is wel...
Die er ook voor een aanmerking zouden kunnen komen.
In de tijd dat Opstelten nog op justitie zat, die ging ineens heel hard optreden tegen allerlei onveilige situaties in Nederland. En daar ging heel Nederland zich onveiliger van voelen. Dus het is inderdaad een mechanisme wat bestaat als je er te veel mee bezig bent.
We moeten het er niet meer over hebben. Vorige gewoon week idealen, over... terug naar die oude idealen.
Maar jij hebt nog verteld dat Ariep ook wel gevoelens van onveiligheid kan...
Maar dit weekend is er toch een PvdA-congres? Dus daar zullen ze het vast wel weer over hebben.
Dat is een ledenbijeenkomst.
Maar dan zitten ze toch met z'n allen in een zaaltje. Maar dan zullen ze hier wel weer over hebben.
Ja, maar
of moeten ze dat niet doen?
Volgens mij moet je het gewoon gaan hebben over de grote problemen van deze tijd. En waarom kan een sociaal-democratische partij daar niet van profiteren? Hè? Terwijl dus mensen met drie dekens op de bank zitten. Bovendien hebben ze net een prachtige, hè, peperdure, de duurste motie ooit ingediend en binnengeharkt samen met de GroenLinks. Ja, weet je,
het is ongelooflijk
dat we andere dingen gaan hebben.
Het is ongelooflijk dat linkse politiek de tijd waarin we nu leven niet naar zich toe weten te trekken. Want dit, we zitten nu in een tijd waar in linkse politiek in ieder geval, hè, dus als je het over vermogens hebt, over er is veel armoede, ja, daar zouden zij toch een achterban bij moeten bereiken. Hè? Een verhaal moet je kwijt kunnen in deze tijd.
Ja, en daar moet je je op concentreren. Ja. Op dat verhaal.
Nou, dat advies hebben ze dan toch maar gratis meegegeven. Consultancy tarieven voor de rest van het advies moeten even bellen.
Gewoon podcast luisteren.
Ja, precies.
Elke week. Nieuwsroom Den Haag.
Ja, we komen aan het einde. Vanuit Hilversum deze keer. Nieuwsroom Hilversum, daarmee op het Mediapark zaten we vandaag. Sophie van Leeuwen hoorde je. Lindert Beekman, ik ben Mark Beekhuis. Volgende week zijn we er weer. Dan denk ik gewoon in Amsterdam.
Ja, met een debat met Remkes misschien. Gaat hij dan
gaat
in
Remkes
zaal?
In de Kamer zitten?
Nee, maar
Remkes.
Nee, er zal wel eerst een technische briefing nog komen vanuit de Kamer. Dat begreep ik een beetje uit de woorden net van het CDA, van Boswijk. En we willen eerst nog eventjes van Remkes. Dus ik denk dat ze nog een technische briefing van Remkes gaan eisen.
Oh ja, er komt sowieso nog de regeringsreactie over anderhalve week pas. Ja. Dus...
Newtone. Een vernieuwend vertrouwd geluid in de wereld van advies en accountancy. Ontdek het op newtone.nl. Newtone. Advies en accountancy.